De tekst voor hedenmorgen is Genesis 3, het 9e vers. Uit het u voorgelezen hoofdstuk is de tekst gekozen. Genesis 3, vers 9, wij lezen het woord Gods nu aldus. En de Heer God riep de mens en zeide tot hem, waar zijt gij? Gemeente des Heren, het is niet de bedoeling dat wij vanmorgen dit ontzaglijk moeilijk te duiden hoofdstuk maar in de verste verte trachten weer te geven. We moeten om iets van deze dingen te verstaan op een heel andere wijze lezen en denken en waarnemen dan we zo gewoonlijk doen. Hier wordt een diepe, de allerdiepste werkelijkheid aangeduid, die wellicht werkelijker is dan datgene wat wij gewoonlijk voor werkelijkheid aanzien. Maar het wordt gedaan op een wijze die ons verheft, hoewel er gebruik van gemaakt wordt, van ons gevoel en ons verstand. Het wordt erbij gebruikt, maar we worden er niet in opgesloten, we worden er bovenuit geleid. Er wordt ons hier gesproken van de mens. En er is een vraag die onder allerlei mensen nu ook in de moderne tijd voorkomt, of het hier dan gaat om een persoon, Adam, in het verleden, of dat het over de mens in het algemeen gaat. Het is natuurlijk beide. Die vraag is op zichzelf al een vraag die getuigt van oppervlakkigheid. Wat is de mens? Wie zijn wij? Wij zijn, voor zover wij er zijn, eigenlijk ons voorgeslacht, innig verbonden met de voorgeslachten. En omdat wij ons voorgeslacht zijn, zijn wij ook tegelijk die eerste mens. Het is zo treurig dat de moderne mens in de menigte, in de massa, maar hoe langer hoe meer worden wij naar die verleiding getrokken, zijn voorgeslacht loochent. Het is eenmaal een wet dat we ons voorgeslacht zijn, en wie zich losmaakt van zijn voorgeslacht, die is daarom niemand meer en niets meer, wordt verlaagd tot het benedenmenselijke, wat we dan ook zien. Maar het is heel duidelijk te begrijpen waarom die moderne mens het voorgeslacht schuwt. Het voorgeslacht, dat betekent niet alleen zegen, dat betekent niet alleen maar dat wij rijk gemaakt worden, materieel of geestelijk. Het voorgeslacht betekent ook een doem. We hebben dat zo even toch gehoord, we hebben de doopformulier gelezen. Er zijn twee leden van onze gemeente in de kerk gekomen. hun kind laten dopen, hebben zelfs dat ja-woord van herkenning daarop uitgesproken, het volstrekt niet moderne, namelijk dat kind in zonde ontvangen en geboren is. En u moet goed weten dat het helemaal niet slaat op de verbinding van man en vrouw, dat die op zichzelf iets kwaads zou inhouden, wat sommige mensen daar verkeerd in uitleggen. Nee, het gaat erom, om de wijze waarop het kind in de wereld is gekomen, dat het niet meer als een onbesproken, een onbeschreven blad papier, een tafel die helemaal blank is, in de wereld is gekomen. Nee, daar zijn de voorgeslachten met veel goede dingen, maar ook met een doem. En er zijn tijden die zo verschrikkelijk zijn geweest, dat mensen de neiging hadden om opnieuw te beginnen en daarom het voorgeslacht wilden verloochenen. Maar het is een onzinnige illusie, want je neemt het altijd mee. Nu, daarom, broeders en zusters, is het zo ontzaglijk belangrijk als wij het verband zien. Daar is door God een mens geschapen. Maar wij stammen uit die mens. Wij zijn één met hem. En wij dragen het goede en het kwade van die eerste mens. En het verhaal wil ons een inzicht geven in iets anders. Wil niet alleen spreken over het verleden, zodat we nieuwsgierig zijn alleen maar hoe alles ontstaat. Maar er steekt dit achter. Het verhaal wil ons een antwoord geven op de vraag waar wij zelf en onze kinderen aan toe zijn. En dan wordt het hier in die wonderlijke spraken gezegd. Er wordt gezegd dat God de mens oorspronkelijk geschapen heeft op een heel bijzondere wijze, in een gebied dat een bevoorrecht gebied is, de Hof van Eden genaamd, anders het paradijs. En dan leeft de mens met zijn vrouw in die hof. En het geheim van dat leven is dat de betrekking die de mens met zijn vrouw en met alles om hem heen onderhoudt, bepaald is door de band die hij met God heeft. Zijn band met God bepaalt het gehele leven en legt over het leven een glans, een wondere glans. Er staat met een zekere verbazing van de schrijver van dit hoofdstuk, die achteruit ziet naar die toestand van het paradijs. En die is zo moeilijk voor ons om vanuit onze situatie voor te stellen, dat zelfs de schrijver de grootste moeite en verbazing mee heeft, heeft even tevoren gezegd dat de mens en zijn vrouw naakt waren en dat zij zich niet schaamde. Dat is blijkbaar een verbazing. Wat wil de schrijver daarmee zeggen? Hij stelt de vraag die eigenlijk in het verhaal opgelost wordt, of beantwoord wordt, kan ik beter zeggen. Hij stelt de vraag: hoe komt het dat die mensen waren toch op zichzelf genomen naakt en ze schaamden zich niet? Er ligt een geheim in wat in het geheel van het verhaal niet met een paar woorden gezegd wordt, maar in het hele verhaal. Waarom schaamden ze zich niet? Omdat ze zo innig met God verbonden waren. Ze gingen zo met God om dat de lichtglans van de Heere God over hen was. En wie in de lichtglans van de omgang met God zijn heerlijkheid ontvangt, die kan naakt zijn zonder dat hij zich behoeft te schamen, want alles is omgeven met de verheffende schoonheid van de lichtglans van God. Dat is eigenlijk de voorwaarde van het menselijke leven. Het menselijke leven is een behoeftig leven en is een zorgelijk leven, tenzij dat het omgeven wordt door de lichtglans die straalt vanaf de omgang met God. De mens en zijn vrouw waren naakt, maar ze schaamden zich niet vanwege de lichtglans. En nu beschrijft het verhaal ons dat er een inbreuk gemaakt wordt op die toestand. Daar is de slang. De slang nu is listiger dan al het gedierte des velds. Wat of wie is nu eigenlijk die slang? Dan praten die mensen er ook weer over uit deze tijd, en die proberen je aan te tonen dat het hier gaat om zo'n doodgewone slang, die overigens niet zo doodgewoon is, die wij in de tegenwoordige natuur en omstandigheden tegenkomen. Moet ik u zeggen, daar heeft deze slang ook iets mee te maken. Want het is ontzaglijk moeilijk om te weten wat de dingen zijn. Heeft u wel eens zo'n slang bekeken? Een tijdje geleden te wandelen. Dan kom je zo'n adder tegen. Wat is eigenlijk zo'n verschijning? Oh, we kunnen hem dadelijk indelen. En als je wat van de biologie weet, dan weet je wel zo'n beetje hoe die in elkaar zit. Dat wil zeggen dat hoe die eruit ziet als ze hem opengesneden hebben. Maar je moet niet denken dat de dingen zo zijn zoals ze ons opengesneden aan ons vertonen. Geen geval. Slang, je voelt er iets van. Misschien heeft een kind er nog een grotere intuïtie. Wat is het? Wat komt dit verschijnsel uit een oneindig diepe afgrond van geheimzinnigheid? Waar komen de dingen vandaan? Waarom zien we de dingen? Dacht u dat wij de laatste en diepste werkelijkheid van de schepping zelf zagen? Er doemen verschijnselen op en die zien we. Maar achter die verschijnselen drijft iets. Het geheimzinnig verschijnsel slang, ook die heel gewone slang, het stamt uit hetzelfde wezen, wat we niet kunnen thuisbrengen, wat we niet kunnen begrijpen. Het is een geheimzinnige wereld, een geheimzinnig machtige wereld die zich hier openbaart, ook in een gewone slang, maar ook in het bijzonder veel duidelijker in die slang waarin van de Bijbel sprake is. Hoe heeft men, en dat is natuurlijk de wijze waarop je de Bijbel moet lezen, hoe heeft men nu eigenlijk beleefd wat een slang was? En je moet verstaan, als je de Bijbel het best wil begrijpen, moet je niet gaan vragen welke indruk maakt die Bijbel op mij, want wij zijn beperkte wezens. Maar als je van iemand, als je nu een brief leest van iemand, als je die mag lezen, waarom niet lezen als je niet aangaat, maar als die je ter lezing wordt gegeven, dan probeer je die brief te begrijpen door je in te denken wie de schrijver is en in het bijzonder aan wie die brief gericht is. Anders begrijp je een brief niet. Een brief die aan een kindje gericht is, die moet je zo verstaan. Je moet niet denken dat de schrijver zo kinderlijk was dat hij in deze denkvormen dacht. En ook andersom, als je een brief leest aan iemand die heel diep door het leven is ingeleid, dan zul je daar een heleboel niet van begrijpen. Maar wil je er iets van begrijpen, dan moet je iets verstaan van de situatie, van de toestand waarin degene is aan wie de brief gericht is. Als het iemand is die diep door het leven en door alle omstandigheden en door de geestelijke wereld is ingewijd, dan moet je, om die brief te verstaan, je gaan inleven in die persoon aan wie die gericht is. Zo is het ook met deze Bijbelse geschriften. Die zijn gericht op mensen die iets konden verstaan. En dan moeten wij ons afvragen, wat verstonden nu degene voor wie deze geschriften in de eerste plaats bestemd waren? En de verhalen zijn waarschijnlijk nog veel ouder dan de geschriften. Wat verstonden die mensen nu onder een slang? Ach, veel meer dan wij. Slang was, ik noem enkele dingen, het wijsheidsdier. Slang is het dier dat de laatste en diepste wijsheid uitsprak van het leven der aarde. De aarde is een wonderlijk iets. We weten er nog iets van het groeien en bloeien. Maar hoe langer hoe meer wordt de landbouw een industrie en begrijpen we er steeds minder van. Maar af en toe in onze beste ogenblikken kunnen wij er iets van verstaan. Het is zo dat het de slang het wijsheidsdier is dat ons spreekt van het leven der aarde. En daarom is de slang, heeft twee kanten. We kunnen hem ook van twee kanten bezien. De slang is daarom het dier van het leven. Het levensdier de aarde brengt het leven voort. Maar aarde heeft ook een andere kant. De slang is ook doodsdier. Leven en doodsdier tegelijk. Het spreekt van die wijsheid van de ervaring, waarin nu op het ogenblik ook vele diepzinnige dingen gezegd kunnen worden. En in de oudheid had je vele godsdiensten en religies die uitsluitend met deze werkelijkheid rekening hield. Ach, broeders en zusters, u zult zeggen, wat staat dat misschien ver van ons af? Is het zo? Denkt u eens na voor het gewone dagelijkse leven. Wat weet u er eigenlijk van? Een kindje is nu gedoopt, dat is een jong kindje. Gaan jaren voorbij. En die jaren, we hopen dat ze voorspoedig zijn, maar we weten dat een mens ouder wordt en dat het leven, dat bekoorlijke leven, dat zoveel schoonheid heeft, ook een andere zijde heeft van de afbraak, van de vergankelijkheid, van het ondergaan. Nu, die wijsheid spreekt de slang uit dat het leven zo is. Leven en dood, licht en duisternis. Ja, wie van deze dingen weet, is toch wel bijzonder wijs. Wie het goed en het kwaad kan kennen, het licht en de duisternis, dat is toch wel een verlokkelijke wijsheid. Wat weten wij mensen meer dan dat? Dat we kunnen leven. Dat we een bepaalde leeftijd hebben. En dat we onherroepelijk moeten sterven. En dat het leven steeds weer opnieuw begint. Zoals er iedere lente een nieuw leven op de aarde komt. Maar in de herfst en in de winter alles weer versterft. Wat weten wij eigenlijk meer? Wat is er aan, wat bestaat er voor grotere wijsheid dan dit? Wij mensen zijn eraan gewend en we kunnen er wel eens een lichtglans over werpen en het anders te zien. Maar we leven, we worden ouder en we taken we af en we gaan sterven. Is dat niet de wereldwet? Is dat niet de laatste wijsheid? Het schijnt zo te zijn. Maar God de Heere heeft blijkbaar een wonderlijk besluit met ons genomen. Hij heeft de mens in een uitgezonderd gebied geplaatst, waarin die wijsheid van de slang, de wijsheid van de aarde, van leven en dood, niet gold. God heeft op deze aarde een gebied afgeperkt. En het is blijkbaar de bedoeling geweest dat dat gebied zich uitbreidde, waarin die wijsheid van de slang niet gold. Waarin niet leven en dood was, maar alleen maar leven, waarin niet licht en duisternis was, want de duisternis glanst als het licht in de goddelijke nabijheid, waarin de naaktheid van de feiten niet alleen bestaat, in de omgang met God is er de licht glans van de bekleding. Dat is het paradijs. En u is in dat paradijs van buitenaf is de verlokking gekomen van de keiharde werkelijkheid, licht en duisternis, die ook zijn bekoring heeft, ik weet het wel. Het worstelen om het licht, het vechten om het leven, het worstelen tegen de doodsangst. We kunnen ons het leven bijna niet meer anders indenken, en zijn verhevenste ogenblikken hebben daarmee te maken. En toch is het blijkbaar een verleiding. Het leek zo mooi wat die slang zei. Licht en duisternis. Wat een diepe wijsheid. En de vrouw heeft het niet volkomen doordacht. Zoals mensen die denken, als ze realistisch zijn, dat ze het kunnen uithouden. Maar de mens is niet geschapen om de harde realiteit van leven en dood, om die te verdragen. Daar kan hij niet tegen. God heeft hem tot iets hogers bestemd. En de slang heeft het voorgesteld, alsof de mens dat aankon met de vreselijke bedoeling om hem te vernietigen. En wat is er nu eigenlijk gebeurd? Wat is het vreselijke van die wijsheid van de slang? Niet op zichzelf. Dood en leven, dat kan overwonnen worden. Dat valt weg. Dat heeft geen betekenis meer in de godsgemeenschap. Maar als die godsgemeenschap verbroken wordt, en dat is gebeurd, waar wordt een liefdesgemeenschap tussen God en mens, maar ook tussen mensen onderling, stuk gemaakt? U weet het toch, broeders en zusters, waar strandt ieder liefde? Waar het wantrouwen ontstaat, waar het vertrouwen opgeheven wordt, daar kan het zo goed mogelijk naar uiterlijke omstandigheden gaan. Maar waar het wantrouwen is, dan gaat de liefde stuk. En dat heeft de slang gedaan. En ik kom met aanleiding, er is heel veel aanleiding voor. Je zult niet sterven, want het leven der aarde, het bloeit toch steeds weer. Waar spreekt je van? Wat is er mooier, na iedere winter komt weer een lente, ja. Maar wie is er, hoe kort is het leven van de mens? Hoe lang kan hij zich verkwikken aan deze aarde? Donker is het leven, donker is de dood. Dat keert altijd weer terug in die wijsheid. Wantrouwen is gezaaid, en dan gebeurd is en is het gelukt. De mens en zijn vrouw zijn in de hof. Dan komt daar, zoals het beschreven wordt, die stormwind in de hof. Is eigenlijk De avond koelt, zo kun je het vertalen. Het is niet een stormwind die verbreekt de dingen. Je kunt het meer als avondkoelte weergeven. In de hof, God, God zelf komt bij zijn kinderen. En wat kunnen ze dan doen? Het vertrouwen is geschonden, het geloof is weg, het wantrouwen is er, de liefde verkild. En waar de liefde niet is, daar komt de angst op. Liefde, waar liefde verdwijnt, is altijd angst. En dan vlucht de mens en zijn vrouw. En dan komt daar die wonderlijke vraag. God is in de hof. En God roept de mens. Waar zijt gij? Dan komt hij, die vreemde vraag bij ons op. Zeggen God, God is alwetend, moet God naar de bekende weg vragen. Waarom vraagt God hier, mens, waar zijt gij? God weet toch alle dingen. Waarom vraagt God dat? Broeders en zusters, God roept de vluchtende mens naar zich toe. Maar God bedoelt de vraag heel nauwkeurig. Mens, waar zijt gij? Die mens die vlucht, die is in het leven der aarde in de wereld opgenomen. En kan vanuit dat wantrouwen God niet meer verdragen, is op de vlucht, is in de angst. Broeders en zusters, een van de vreselijkste problemen van het moderne leven is de angst. Bijna alle mensen stikken van angst. Ze bedekken de angst. Ze leven in de angst voor de angst. En wij allen, wat is het toch eigenlijk? Zijn we bang voor ons broze bestaan? Ach nee, dat is allemaal maar oppervlakkigheid. Wij verbergen ons voor de angst in de menigte. In de sensatie dat we nooit nadenken. Waar staan we? Waar zijn we? Sensatie, kranten, nieuws. Oh, we zijn zo geïnteresseerd in allerlei dingen. We hebben het zo druk. Angst voor de angst, want angst is een diepste wezen. Dat wij op de vlucht zijn voor God, dat het niet goed is tussen God en ons. Alle angst kan teruggeleid worden tot wat de kerk heeft genoemd het probleem van de erfzonde. Angst en erfzonde hangen samen. Kind die binnengedragen is, kent al angst. Omdat wij op de vlucht zijn voor God. God stelt de vraag, Adam, waar zijt gij niet? Omdat God niet weet waar Adam is. Maar het is een maanroep. Die vraag die eerst gesteld moet worden. Mens, waar ben je? Waar houd je je op? En nu, broeders en zusters, gaat het, als we die vraag verstaan, er niet meer om in het algemene. Mens, Adam, we kunnen het zo makkelijk vertalen, hè? Adam, daar zit ook zo'n list in. We hebben het over Adam in het verleden. Ja, daar geldt het ook voor. Maar die vraag van de Heere God, die wij moeten vertalen, want het woordje Adam betekent mens in het Hebreeuws. Mens, waar zijt gij? Dat wordt nu ingevuld als wij het wagen om onder het woord Gods te verkeren. Dan moet het ingevuld worden met uw naam en met mijn naam, met uw eigen naam en met mijn eigen naam. Denkt u dat in, mens, vul uw naam in. Waar zijt gij? Hij houdt je nu op. Broeder, zuster, waar ben je? Zeg nou niet zo kinderachtig, ik zit nu op het ogenblik in die kerk. Komt u hier? Wat heeft u meegedragen? Wat zijn de omstandigheden? Waar ben je in verzeild geraakt? Waar ben je terechtgekomen in je leven? Er is een verleden. Er is een toekomst, er is een heden. Je bent bezig met al die dingen. Je interesseert je voor die dingen. Je bent zorgelijk over die dingen. Maar je bent er zo druk mee bezig dat je de vraag overstemt. Mens, waar zijt ge? Wie durft het? Wie durft de slotsom? Wie durft de rekening op te maken nu? Heel eerlijk, vanmorgen, nu in dit ogenblik. Mens, waar zijt ge? U bent zo oud geworden. Zoveel jaren, noemt u het getal maar. Zoveel maanden, zoveel weken, zoveel dagen, zoveel uren, zoveel minuten, zoveel ogenblikken. U bent hier gekomen. En waar sta je nu? Ga door, je denkt er niet over waarin je bent, waar je in staat. En er zijn al die dingen die er zijn. Vlucht, oh, je hebt het zo druk. Nee, je kan daar nu niet over denken. Het duurt ook allemaal veel te lang, we moeten vooruitlopen. Ja, u kent die listen wel. Wie durft het? Wie kan het? Ik geloof. Broeders en zusters, ik meen dat er een biologische wet is die ons organisme wil behouden. Dat we die vraag aan ons voorbij laten gaan. Dat we de oren daarvoor sluiten, want het houden we eenvoudig niet uit. Maar hoe kan die vraag dan gesteld worden? Er zijn wijsgeren geweest. Mensen die stil gingen zitten peinzen. En die deze vraag probeerde te stellen. Maar, gemeente, broeders en zusters, het menselijk denken en alle wereldbeschouwingen kun je ook beschouwen als een vlucht voor die werkelijke vraag. Want je gaat een heel veel dingen, ga je zeggen. Je gaat heel veel dingen ga je aanhalen en ga je vertellen. En de wezenlijke vraag, wijk je vooruit, je gaat zeggen, het zit zo in elkaar en ik denk zo over de dingen. En ik vind dat het zo is en je kunt er prachtige dingen over zeggen. En er zijn wijsgeren die diepzinnige systemen gebouwd hebben. Maar het is camouflage voor de vraag. Je kunt niet eens de vraag stellen. En hoe je de vraag alleen kan stellen. Die kun je niet stellen, die kan er maar één stellen. En dat zegt het verhaal, dat is God. God stelt die vraag. Adam, mens, waar ben jij? Als die God die vraag stelt, hoe stelt God die vraag? Maar gemeente, die vraag die is op Golgotha gesteld. Daar is Gods eigen zoon gekomen en heeft de vraag gesteld aan u en mij en ook beantwoord: waar ben je? Kruis, dat is onze situatie, alle verlorenheid daar, maar God vraagt waar we zijn en de mens antwoordt: ik vlucht, ik ben op de vlucht in het struikgewas van de hof. Ik probeer mij voor u te verbergen. Ik heb u gewantrouwd. En ik ben op de vlucht. Dat is het menselijk leven. Maar God heeft die vraag niet gesteld om die mens te veroordelen. Maar om die mens naar hem terug te brengen. En dat kan me niet zo. God zegt hoe je dat doet. Als je gaat inzien. Doordat je Gods vraag vandaag hoort. Waar je staat. Dan durf je te gaan zien waar je bent. Ik ben in het struikgewas van de hof. Ik ben op de vlucht. Ik ben met al die dingen bezig. En ik confronteer me nooit met mijn werkelijke situatie. Ik ben op de vlucht. En als je dat antwoord geeft niet aan jezelf, want dan kom je erin om. Mijn tot God. En je kunt alleen maar zien dat je op de vlucht bent als je met God spreekt en naar God je keert. Dat is letterlijk als je je bekeert. Als je met God spreekt, dan durf je te zeggen, durf je om je heen te zien. Zeg, waar ben ik eigenlijk aan toe? Wat een dwaas ben ik. Heb ik zo mijn leven doorgebracht. Met al die mooie dingen die ik ook heb gedaan. Heb ik het zo gedaan. Waarom deed ik dat? Ja, ik heb een hoop goede dingen gedaan. Maar het was eigenlijk mijn drijfveer. Ik zat erachter. Oh, dan gaat u spreken met God. Dat is bekering, broeders en zusters. Weten waar je bent. En dan kun je alleen voor Gods aangezicht. Denk niet dat je het alleen kan. Denk niet dat je alleen je ellende kunt overwegen. Dan vlucht je direct weer en heb je een mooie theorie. Al is die nog zo zwaarwichtig. Maar je hebt ook mensen die vluchten voor de vraag. Waar zijt gij mens? In allerlei zwaarwichtige theorieën. Je dierbaar en verschrikkelijk over de ellende spreken. En toch op de vlucht zijn. En toch niet zien waar je bent. Je kunt het alleen voor Gods aangezicht. En als je voor Gods aangezicht staat, dan durf je te zeggen waar je bent. En heeft God ook een antwoord. Want God laat je niet over aan de slang. Ik zal vijandschap zetten, zegt God tot de slang. Tussen u en tussen het nageslacht van deze vrouw. O, wat is dat toch heerlijk. Hoe ver we ook gevallen zijn. Hoe ook op de vlucht zijn, broeders en zusters. Toch die vijandschap tegen de slang, tegen die wijsheid van leven en dood, die zo alles overwinnend lijkt. Wij nemen het nooit. Een mens is voor het geluk geboren. En een mens kan eigenlijk alleen maar tegen geluk. En hij wendt nooit aan het ongeluk. En hij wendt nooit aan de dood. En hij wendt nooit aan de vergankelijkheid. En hij wendt nooit aan de afwaak. Vijandschap heeft God zelf gezet. Dat is geen kleinmoedigheid. Dat is er. Maar wat doe je met die vijandschap? Je legt het toch af tegen de harde feiten. Ja, maar God heeft een tegenaanval gedaan. Uit het zaad van de vrouw is die ene geboren die de strijd met de slang aangaat. Hem de kop vermarseld, maar er heeft heel wat van tevoren plaats. De slang loert op de versenen van de Zoon des Mensen. En wie de Zoon des Mensen navolgt, wie in hem gelooft, die verbonden is met hem, die ervaart dat de kop van de slang vermorzeld is. Maar die loopt ook rond met versenen die zwaar verwond zijn. Zo leven wij in deze wereld. Broeders en zusters, ik houd op. Ik zou daarover... Denkt u daar zelf over na. Ik hoop dat de Heilige Geest u verder indachtig zal maken. Laten we niet overheen praten. Er is een vraag die God u en mij stelt. Nu heden, mens, waar zijt gij? God stelt die vraag. U en ik hebben de antwoorden. We hoeven niet uit te wijken. God, wij bespreken dit voor Gods aangezicht, dan herkennen wij waar wij nu zijn, maar wij krijgen ook het antwoord om bereid te worden voor het paradijs waarvan wij eerste glans ook in dit leven mogen aanschouwen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons nu zingen met elkaar van Psalm 84, het zesde vers, Psalm 84, vers 6. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.